Ik hoorde vorige week iemand vertellen dat er een kasteelheer bestond die enorme schatten had aan kunstwerken, aan schilderijen en zo. En die kasteelheer had één zoon. Die zoon die is heel jong gestorven, maar die heeft ooit een tekening gemaakt. En tussen al die Rembrandt en die Monets en die Picasso's was die ene tekening voor hem zo kostbaar dat dat boven alles ging. Dat is jaren zo gebleven totdat die man overleed bijna en een testament maakte en zei dat al zijn schilderwerken, al zijn kunstwerken geveild moesten worden. En die veiling brak aan en er was heel veel belangstelling voor. Want iedereen wou wel voor een koopje een Rembrandt of een Picasso of een Jan Steen of een Monet of weet ik veel hoe ze heten. Maar het testament en die man die het testament opende, die zei, maar er is één voorwaarde. En dat is dat eerst dat kleine schilderijtje van die jongen, die zoon van hem ooit getekend heeft, dat moest eerst geveild worden. Nou, dat gebeurde, dus dat was als eerste aan de beurt. Maar niemand kwam voor dat prutstekeningetje van een jonge vent. Iedereen wilde wel wat, maar niet daarvoor. En dat bleef een beetje hangen en niemand bood. Totdat iemand, en dat bleek de butler te zijn, die altijd gediend had, die jongen ook gekend had. Maar die bood dan nog iets. En nou ja, dat was eenmaal, andermaal, en dat was verkocht. En toen zei de veilingmeester, en nu is de veiling ook over. En daar zaten al die mensen. Want in het testament staat, degene die die tekening van mijn zoon koopt, wil hebben, die krijgt de rest erbij. Het is maar dat u het weet. Dat zijn hele mooie, simpele beelden, maar dat geeft iets aan. Dat is ook de reden waarom we het volgende seizoen over hem gaan praten. Deden we dit afgelopen seizoen ook. Maar het gaat echt 8 keer over de Heer Jezus. Volgende keer. Volgend seizoen. De spruit die priester is. De spruit, dat is de Heer Jezus. Die heeft een hoge priesterlijke, een priesterlijke taak. Die spruit is ook knecht, is de dienaar. Is gekomen om te dienen. Niet om te heersen, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. De spruit is een koning. Hij zal regeren. Ja, ja, hij heerst. Maar die spruit die is ook de Heere zelf. Die is ook Yahweh zelf. Ik lees gewoon van dat kaartje af, hoor. U kunt het zo pakken, meenemen, geheugensteun. Maar diezelfde spruit is ook de bruidegom. En de bruidegom in diepe slaap, daarbij denken we aan Adam. In een diepe slaap. God neemt iets uit hem en bouwt uit wat van hem genomen is een vrouw. Ik weet niet of u al een link hebt. Wanneer zou onze bruidegom een diepe slaap gehad hebben? Precies, toen hij stierf. De bruidegom op het altaar, dat betekent dus dat hij met, in Genesis 22 met zijn, in dit geval Isaac met zijn vader, naar dat altaar gaat en Abraham hem daar op dat altaar legt. En dat blijkt dé plek te zijn tot in eeuwen op de berg Moria. De bruidegom op de uitkijk, dat is Isaac die op de uitkijk staat en Rebecca ziet komen. Hij wist toch niet misschien dat ze Rebecca heette, maar hij kwam haar tegemoet. En de bruidegom op de troon is Psalm 45. Dat betekent dat er dan grote vreugde, grote vreugde, grote vreugde is. Het gaat 8 keer over de Heer Jezus. En dat doe ik omdat in dit hoofdstuk vanavond dat hij zal de enige zijn. Alles op een rij zetten vandaag betekent dat je alles bijna wegstreept. Niets blijft over, niets houdt waarde, niets. Alles valt zwaar en zwaar tegen. Het wordt verwarring, het wordt ramp op ramp. Het enige wat echt belangrijk is, is de Heer Jezus. En het merkwaardige is dat de duivel kans ziet om hele gemeenten te laten doorsudderen. Sorry hoor, maar geen woord meer over de Heer Jezus. Het gaat niet meer over hem. Het gaat over onszelf en over ons welbevinden. Allemaal een soort feel-good system. Als jij je nou goed voelt bij iets, nou, jouw gevoel is dan heel belangrijk. Het gaat niet over hem. Het gaat over ons en over mijn gevoel. En dat rukt op. En het is om die reden, broeders en zusters, dat we en vanavond, maar ook de komende tijd, zo de Heer wil, als we kansen krijgen, gelegenheid hebben, kansen krijgen we misschien toch. Als we gelegenheid hebben om daarover door te gaan en daar echt over de Heer Jezus. Het is om die reden dat we deze onderwerpen hebben gekozen. Nu Zacharia 14. Zacharia 14. Het laatste hoofdstuk van dat bijzondere Bijbelboek. Ik begin te lezen. Zie, er komt een dag voor de Heere, voor Yahweh, waarop de buit, hier staat tussen op cursieve wijze, met cursieve letters, en dat betekent dat het in de grondtekst niet te vinden is, dat de buit in uw midden zal worden verdeeld. Nou, dat betekent dat alle mensen een aanslag plegen op wat er daar te halen valt, en dat ze dat ook tot hun eigendom maken en dat ook nog als cadeau, als geschenk aan anderen meedelen. Want alle heidevolken zullen daar in die tijd bij elkaar zijn. Maar u moet vooral eens een keer denken aan dat wat ze op hem behaalden. Wat was de buit op hem behaald? Nou, hij had geen plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Dus een riante villa in de verkoop, dat zat er niet in toen. Bankrekeningen, aandelen? Nee, ook niet. Nee. Wat had hij dan nog wel? Alleen zijn kleren. En die werden verdeeld. In Jeruzalem. De buit op hem behaald. Werd verdeeld. Staat hier. En dat grijpt je aan. Dat betekent dat het je iets zegt. En dat je de vraag gaat stellen van Heer Jezus. Wie bent u toch dat u zich zo wilde verlagen, vernederen, dat u zo ver wilde gaan in uw dienen, dat dit zelfs opgetekend stond. Vers 2, dan zal ik alle heidevolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Alle heidevolken, Nederland, België, Frankrijk, Engeland, alle heidevolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Ik moet daarbij, en dit is misschien een raar verhaal, maar ik wil het toch kwijt. Omdat ik denk dat het misschien wel symptomatisch is. Ik heb een tijd in Meppel gewoond. Dat is al heel wat jaren geleden. Maar toen ik daar woonde, was daar de eerste samenkomst tussen de gereformeerden en de hervormden. De eerste keer dat er van een samen op weg dienst sprake was. Daarvoor altijd bonje. Wij komen, mijn ouders uit een gereformeerd nest, mijn moeder komt uit een hervormd nest. Nou, dat kon niet. Dat leek nergens op. Zo bleef het ook hangen. Nou, toen in Meppel zouden dan de hervormden voor het eerst bij de gereformeerden zijn, of de gereformeerden bij de hervormden. Nou, het was een unicum. En er moest natuurlijk gepreekt worden, er moest ook gezongen worden. En de predikant had opgegeven aan de organist. Want het moet, we beginnen met Psalm 97, het laatste vers. Rechtvaardigen, verblijdt u in de Heere, loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Nou, dat klinkt heel positief. Maar de koster heeft dat niet goed begrepen en die heeft Psalm, dit was 97, maar die heeft 79 ingevuld. Nou, u kent 79 uit uw hoofd. Nee dus, maar ik zal het u voorlezen. O God, heidevolken zijn uw eigendom gekomen. Ze hebben uw heilige tempel verontreinigd. Ze hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Dit is historisch. Wat ik vertel is dus echt gebeurd. Dit heeft natuurlijk de pers gehaald. Het heeft in de Meppeler krant gestaan. En in het dagblad daar in de buurt. Maar toch, de heidevolken zijn in uw eigendom gekomen en ze hebben uw heilige tempel verontreinigd. Dat zegt Zacharia 14. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Er komt een moment, broeders en zusters, dat al die volkeren, en of dat nu de Wereldraad van Kerken heet of de Wereldraad van Volkeren heet, sorry hoor dat ik het een beetje te cru zeg, ze zullen samen spannen, samen ballen en ze gaan Jeruzalem op de kop zetten. Nu al is alle agressie richting Israël gepland. Nu al, je mag geen banaan meer eten uit het gebied van de bezette gebieden, weet je wel. Dat is geboycott. Geen sinaasappel, je mag geen producten uit die hoek meer kopen. Dat mag niet meer aangeduid worden als van Israël. Terwijl het absoluut onzin is. Israël heeft dat gebied destijds gekregen van de Verenigde Naties in 1948. 100% zeker, ligt vast. Alleen toen ze het in bezit wilden nemen, toen zijn er anderen gekomen, Jordanië en andere volken, en die hebben dat gebied geclaimd. Nou, wie hebben nu dat gebied bezet? Israël of die anderen? Door die anderen. Heel duidelijk. Nou ja, dat is heel lang blijven hangen, want Israël had niet de militaire kracht om terug te staan. En toen dat wel zover was, hebben ze teruggepakt wat ze al hadden, wat hun eigendom was, wat toegezegd was. En nu zijn zij de bezetters. Nu zijn zij degene die dat gebied bezet houden. Zie je hoe de leugen precies de zaak omdraait? Radicaal. Dit is nu nog steeds het probleem. En dat blijft zo. Nu komt Israël helemaal alleen te staan. Nederland ook. En zelfs de kerk van Nederland, laat ik maar zeggen. Wat dan zo even aangeduid wordt. Die hebben gekozen voor de arme Palestijnen en die hebben de Joden losgelaten. Dat is nu zo. En dat gaat verder. Dat gaat zover dat alle volkeren zich ten strijde zullen verzamelen tegen Jeruzalem en dat ze daar zullen zijn om voor eens en voor altijd dat volk uit te wissen. En het is een kleiner volk dan Nederland, 7 miljoen op dit moment, nou plus nog een aantal miljoenen in Amerika, maar ik bedoel, laten we zeggen 10. En wij hebben het over 17 en Nederland is al zo'n prutslandje, op klompen, sorry hoor, 17 miljoen wij, 10 miljoen daar, maar ze moeten weg. Niemand kan het uitstaan dat ze daar een staat hebben, dat ze daar leven. En alles is erop gericht. En als u ooit een blad krijgt, bijvoorbeeld Israel Today, en u leest de cartoons, dus de nare opmerkingen die in de krant komen over Israël, en wat er op scholen geleerd wordt, wat Palestijnse jongeren vandaag schreeuwen, schrijven en uitbeelden, het is onvoorstelbaar. Dat is nu zo. We zitten daar middenin. En dit is nog niet het einde. Want Israël is nog steeds overeind. En ze hebben een behoorlijk leger. En een flinke economie. Het is het enige democratische land daar ergens in die hoek. Het enige. De rest is helemaal geen democratie. Niks. Alleen maar dictatuur. Van boven bestuurd. Ja, van boven. Ik zou zeggen van onderen bestuurd. De krachten en de krochten van de onderwereld. Die besturen. Ik ben een beetje fel, maar ik wil dat u helder hebt dat wat hier staat nog moet komen. En we kunnen wel wat vredesbesprekingen organiseren. Dat dachten ze in die kerken ook, weet je wel. Nou, uiteindelijk zijn ze wel één groep geworden. Maar of er nog van een kerk sprake is, dat moet u dan zelf maar uitmaken. Ik ben daar heel sceptisch in. Heel, misschien wel een beetje te kritisch in. Maar dit is wel wat er vandaag gebeurt. Goed, de stad wordt genomen. De huizen worden geplunderd. Vrouwen zullen verkracht worden. Het vrouwelijke in de Bijbel is altijd de positie. Het mannelijke in de Bijbel is altijd de kracht waarmee die positie wordt verwerkelijkt. Nog een keer. Het vrouwelijke is positie, positioneel. En het mannelijke is de kracht die voorhanden is om die positie ook werkelijkheid te laten worden. Door de positie wordt geplunderd. En de vrouwen zullen verkracht worden. Ik ga dus niet naar letterlijke aanrandingen toe voor vrouwen. Dat komt ook voor. Maar ook in overdrachtelijke zin is dat waar. Dat wat we hebben door het geloof in de Heer Jezus, dat wat er is door het geloof in de Heer Jezus, dat wat de Bijbel zo prachtig vertelt, wat zo schitterend is, wat zo buitengewoon zo schitterend mooi is, dat wordt verkracht. Aan alle kanten vandaag. Ik hoop dat u het snapt, dat de positie die er is in Christus Jezus verkracht wordt. En dat wat waarde heeft geplunderd wordt. De Bijbel is weg, de waarden zijn weg, maar ook de toekomst is weg. We houden alleen maar over een soort good feeling system met een eye over je bot. Dat willen we. En als die ene kerk het niet meer doet zoals wij dat willen, dan gaan we naar de buren. En alsof wij kerk mogen zijn om daar wat te krijgen. U bent nooit lid van een kerk geworden om daar wat te krijgen. Never, never, never. U bent lid geworden mee gaan doen in die gemeenschap om wat te brengen, om wat te geven. Het is helemaal niet om wat te krijgen. Maar als er geen ruimte meer is om wat te geven, om aanbidding, om hulde, om lofprijzing, om dat te geven wat eer en glorie is voor hem, dan wordt het heel moeilijk. Dan gaat het waarschijnlijk over de vereniging van schakers of zo, of van dammers. Ik weet niet veel wat ze het over hebben, maar ik ben misschien weer te fel, maar probeer het maar. En de helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Dat betekent dat er velen zullen afhaken. Nou, dat is vandaag ook zo. En het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Er blijft een overblijfsel over, er blijft een rest over. En dat is vandaag ook zo. Eigenlijk zie je heel scherp in die eerste verzen al een behoorlijk stukje profetie over vandaag, over nu. Maar dan zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. En dat zal hij gaan doen zoals de dag dat hij streed, zegt vers 3, op de dag van de strijd. Ik lees u dat voor uit Jozua 10. Misschien gaat er al een lampje branden. Jozua 10. Jozua 10. Vers 12. Jozua 10 vers 12. Even bladeren, maar dan heb je wel een flinke kapstok voor straks. Jozua 10, vers 12. Toen sprak Jozua tot de Heere op de dag dat de Heere de Amorieten aan de Israëlieten, dus de heidenen, aan de Israëlieten overgaf. En hij zei voor de ogen van Israël, zon, sta stil in Gibeon. En maan in het dal van Ajalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het boek van de oprechte? Het schijnt een boek te zijn. De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan ongeveer een volle dag. Nu komt de clou. En er is geen dag geweest als deze. Daarvoor niet. En ook daarna niet, waarop de Heere de stem van de mens zo verhoorde, de Heere streed immers voor Israël. En nu zag je de Heer 14, en de Heere zal uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed, dat is die dag, dat is de dag waar ik net van las, Jozua 10, op de dag van de strijd, op die dag zullen zijn voeten staan. Dat gaat komen. In het Oude Testament hebt u dus al een voorbeeld van hoe dit zou kunnen gaan gebeuren. En als u iets verder leest in ons hoofdstuk, vers 6, op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn. Evenmin de dikke duisternis. Met andere woorden, er is een soort tussensituatie. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht. Dat was toen zo. Geen dag, geen alsof alles anders werd, alsof alles van de schepping, alsof alles van het hele heelal aangepast werd, veranderd werd, voor die strijd die Jozua toen had te voeren. En het zal geschieden, zegt vers 7, aan het eind ten tijde van de avond, dat het licht blijft. Waar gaat dit gebeuren? Nou, hier staat heel precies dat het gaat gebeuren op de Olijfberg. Dat heb ik de vorige keer al gezegd. U was er misschien bij, denk ik wel. Op de Olijfberg. De berg dus waar de Heer Jezus knielde, waar hij in grote strijd en bad. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Daar, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen, 2 Samuel 15, vers 30, heb ik de vorige keer gezegd. 2 Samuel 15, vers 30. Daar vindt u die berg, voor het eerst genoemd, Olijfberg. David vlucht voor zijn zoon Absalom. De gezalfde van de Heere gaat aan de haal. Hij koos ervoor om te vluchten. Hij had natuurlijk kunnen strijden. David was een strijder. Hij had een gigantisch apparaat, een strijdend leger. Maar hij koos ervoor om te vluchten. Toen. Voor zijn zoon Absalom. Gaat Jeruzalem uit. Hoofd omwonden, rauw. Voeten ongeschoeid, blootsvoets, rauw. En ik ga de helling, dus door het Kidrondal en dan de helling van de Olijfberg op. En dan buigt hij zich daar op de plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen, voor de Heere neer. Daar, David. Later, de gezalfde des Heeren, de Heer Jezus. David had te maken met zijn zoon, met zijn familie. Jezus kwam tot het zijne, tot zijn familie. Sorry hoor. Maar die familie heeft hem niet aangenomen. Die wilden hem niet. Had hij niet kunnen strijden? Hij had 12 legioenen engelen kunnen gebieden en die hadden voor hem gestreden. Heeft hij dat gedaan? Nee. Hij koos ervoor. Om verlossing te brengen voor jou en voor mij. En hij ging uit de stad. Kidrondal door. Olijfberg omhoog. Precies dezelfde route die David ging ooit in de oude tijd. En daar is de Heer Jezus gaan bidden, gaan buigen. Een steenworp verwijderd, dat heb ik al uitgelegd. De Heer Jezus, het is zo treffend dat je in die oud-testamentische geschiedenis gewoon complete voorbeelden krijgt van wat er later zomaar gebeurde, niet zomaar. En de Heer Jezus is, nadat hij het werk volbracht had, bij de discipelen geweest en toen in Handelingen 1 hij uit Jeruzalem ging om naar de hemel te gaan. U weet het wel, die hemelvaartsdag. Toen heeft hij met hen gesproken en hij heeft hen gezegend. En terwijl hij hen zegende, werd hij opgenomen vanaf de Olijfberg. Vanaf diezelfde plek. Dat leidt geen twijfel. En een engel die daar toen bij stond, zei: zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook weer terug op de Olijfberg. Waar? Op de plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Op de plek waar de Heer Jezus tegen de Romeinse en tegen de Joodse dienaren zei: ik ben, waar ze allemaal achterover vielen, daar komt hij terug. Hij zal zeggen: ik ben, en alles deinst achterover. Hij zal zijn naam noemen. En de majesteit en de heerlijkheid van hem zullen daar zichtbaar worden. Dat is op de Olijfberg. Op dat moment is Jeruzalem helemaal vol met alle landen, met al die heidenvolken die proberen om een laatste dolkstoot te geven. En op dat moment komt de Heer Jezus. Als de nood het hoogst is, is een oud spreekwoord, dan is de redding nabij. Nu, dat is dan zo. Als de nood gigantisch is en ze denken: dit is een finale strop om onze hals, dan is ineens de redding daar. Dan komt de Heer Jezus op de Olijfberg. Gaat dit dan precies hetzelfde? Nee, toen hij hier op aarde was, heeft hij zich uiteindelijk vrijwillig laten meevoeren door soldaten en door dienaren van de overpriesters, door de politiek en door het godsdienstige leven van toen. En toen heeft hij zich naar het paleis van de hogepriester laten brengen en daarna naar het paleis van Pilatus, de politiek, en Herodes, ook politiek. Toen is het zo gegaan. En u weet hoe het afliep. Ik heb macht u los te laten en macht u te doden, te stenigen of te doden, te kruisigen. En toen zei hij: je zou geen macht over mij hebben als het je niet van boven gegeven wordt. Bent u dan een koning? Ja, dat ben ik. En mijn dienaren, ja, die zouden gestreden hebben, maar ik wil dit zo. Zo ging het. Dat is de Heer Jezus, dat is uw heiler, dat is uw verlosser, die voor u aan het kruis het leven gaat. En die komt daar, op de Olijfberg, terug. Niet om nog een keer, laat maar zeggen, zweet tot grote bloeddroppels te zien worden bijna. Nee, dat was toen. Nog preciezer, als hij dan komt, is de hele Olijfberg weg. Die bestaat dan niet meer. Er komt een breuk, er zit er nu al in, zeggen de geologen, de mensen die er verstand van hebben, die weten precies waar die breuklijn ligt. Nou, dat klopt. Geen moeite mee hoor. God heeft dat al geregeld. Eén keer, pats, boem, in één keer. Helemaal klaar. Maar het is niet alleen een soort breuk, het is ook nog een gigantische verschuiving, want de ene helft van de berg zal dus naar het oosten wijken, dus dat is richting Jordaan, en de andere helft naar het westen, dus dat is al, behalve een breuk, een breuk in de aardkorst, is het een gigantisch verschuiven, maar ook nog een stuk wat noordwaarts en zuidwaarts wijkt. Dat betekent dat er naar alle kanten ruimte komt, aan alle kanten, die hele berg gaat dan weg. En het hele probleem van die machtige mensen die zeiden, we willen u arresteren. Ja, dat is weg. Dat is over. Dat bestaat niet meer. Die plek bestaat niet meer. Dat heeft de Heer weggedaan. Hij heeft de overwinning behaald. Niet alleen, laat maar zeggen, en er is er nog een gedenkplek. En daar kun je elk jaar nog een keer naartoe. En daar kun je nog een keer een kaarsje bij zetten of een bloemetje bij leggen. Weet je wel, zo gaat het vandaag met die gedenkplekjes. Nee, die hele plek is weg. Die hele Olijfberg is weg. Er blijft een andere berg over. Dat is de berg Moria, waar de tempel staat. En als je daarheen wilt en een bloemetje wilt brengen, dan moet je die kant op. Nee, maar ik wil het niet te simpel zeggen, maar wel duidelijk zeggen, dat het denken aan de Olijfberg ook voorbij is dan. Maar die bestaat niet meer. En dan komt een gigantisch plateau, een enorme ruimte. U hebt ook vast gehoord dat kijk, er is in het boek Ezechiël duidelijk sprake van de komst van de Heer Jezus, de koning der koningen, de Heere der heren. En die gaat Jeruzalem binnen door de poort die op het oosten uitziet. En we hebben die poort, ja, misschien bent u er ook geweest, hebben die poort gezien, dichtgemetseld. Nou ja, dat is het probleem. Daar zitten we dus mee. Nou, nee dus. En ze hebben voor alle zekerheid maar een begraafplaats aan de voorkant, dus aan de Olijfbergkant, tegen die poort aangelegd. Want zij weten heel goed dat als die komt, is die hoge priester. En de hoge priester mag nooit, maar die mag nooit over een graf lopen. Oh ja, zij geloven de Bijbel nog. De christenheid dat bijna niet meer, maar als je het hierover hebt, dan pff, maakt dat nou maar, weet je nou zoiets. Maar zij geloven het wel. Dus die hebben er een begraafplaats er tegen aangelegd. Hij mag er gewoon niet over. En alsof dat nog niet genoeg is, aan de binnenkant, dus aan de binnenkant, aan de stadskant, dit was aan de Olijfbergkant, die begraafplaats. Maar aan de binnenkant twee moskeeën er tegen aangeplakt. Zo. Mohammed. En nou is het helemaal gebeurd. Nu kan hij dus niks meer. Want we willen toch wel even verhinderen dat hij daar ooit door die poort naar binnen gaat. Het is precies hetzelfde als de discipelen waren de opmerkingen van de Heer Jezus over zijn opstanding helemaal kwijt. Maar die anderen wisten het nog wel. Die zeiden, ja, maar hij heeft gezegd dat hij zou opstaan. En die zeiden, ja, maar dan moet er maar een... Nou, u hebt een wacht. Nou, de wachters die hebben daarvoor het graf gestaan. Steen ervoor, verzegeld en wel. Dus dit was helemaal security. De wachters waren als beefden als doden. Het was een aardbeving. Toen ook hoor. En de steen was weg. Zou de Heer Jezus moeten wachten totdat iemand die steen wegrolde? Nou nee, zo is het ook niet. Ik wil niet profaan doen, maar een fluitje van een cent. De Heer Jezus, onze heiland, komt op de Olijfberg, maar niet om nog een keer die route te gaan. Wel om de route te gaan van daar naar Jeruzalem. Jawel. Ja, dat gaat gebeuren. Van daar naar Jeruzalem. Nu, daar gaat het hier over in ons hoofdstuk. Er zal nog één zin, die wil ik beslist meenemen, is vers 5. Dan is er een dal daar tussen de bergen. En dan zegt het eind van vers 5 van Zacharia 14. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u. Nou, u gaat maar eens uw taalgevoel erop loslaten. Maar normaal kan dit niet zo. Met hem of zo. Maar over wie gaat dat? Het is alsof de Heere zelf praat. Zal ik het anders zeggen? Er komt een moment, broeder en zuster, dat jij opgenomen bent, de Heere tegemoet bent gegaan in de lucht. En dat jij naar de Heer Jezus ging. Dat jij zag dat de doden in Christus, onze geliefden die ontsliepen, ook veranderd worden. Die gaan het paradijs verlaten. En wij gaan onze paleisjes, onze hutjes hier op aarde verlaten. En we gaan samen met hen die uit het paradijs komen, samen met hen die ontsliepen, die ons voorgingen, gaan we hem tegemoet in de lucht. Daar zijn liederen over, we hebben er zelfs vanavond al van gezongen. En dan gaan we door de Heer Jezus thuis gehaald worden. Wanneer is dat? Nou, misschien vanavond. Ja, maar de Joden zijn nog niet zo in de tang dat vanavond. Oh ja, moeten we daarop wachten? Nee, de Heer zegt eerst, ik ga je eerst halen. Dat ga ik eerst doen. Voor die grote nare tijd komt, voor die grote verdrukking komt, ga ik jullie ophalen. Ik ga jullie brengen waar ik zelf ben. Daar wil ik dat je bent. En hij brengt onze geliefden die voorgingen, en ons die veranderd werden op datzelfde moment, daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Daar zullen we hem zien. Daar zullen we aan de Vader worden gegeven, voorgesteld. En daar zal de Heer Jezus zeggen, dit zijn ze nu, die u mij gegeven hebt. Ik kreeg ze van u, ik heb ze bewaard, en hier zijn ze. Is er niet één weggeëpt, weggevlogen, niemand. Niemand is weggebleven, achtergebleven, niemand. En daar in het huis van de Vader zullen we genieten. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus in Johannes 1. Schitterend dan daar. We gaan met de Heer Jezus naar de troonzaal. We zullen de bruiloft meemaken. Dat de Heer Jezus niet alleen zegt, ik heb jullie al in het huis van de Vader gebracht, maar ik wil jullie ook laten weten dat je niet zomaar een toeschouwer bent. Omdat je nu een keer een kaartje had gekocht, was je ook welkom in de uitvoering of zo, in de zaal. Nee, niet een toeschouwer, niet een gedoogd iemand, maar iemand die bij mij hoort, zegt de Heer Jezus, die ik gekocht en betaald heb. De bruid van het Lam. Ik weet wel dat er nog een discussie ontstaat. Israël de bruid. Nu, het gaat nu steeds over de gemeente nog. En dan gaat het echt gebeuren. Wat Jesaja 4 zegt. Dat de sieraden die wij hadden. Die zijn weggevallen. En de sieraden die Israël had. Zijn ook weggevallen. Maar de nieuwe sieraad is. En dat krijgt u de volgende keer. De spruit die Yahweh zelf is. Die zal sieraad zijn. Zal ik het anders zeggen. Ik weet niet. Sommigen van jullie kennen een bundel geestelijke liederen. Daar wordt uit gezongen. En één lied is 192 uit die bundel. En daar wordt de bruid gezien in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Hij is jouw sieraad. Je wordt in hem gezien. Het schitterende van hem, dat omgeeft jou. Zo wordt het uitgedrukt. Het is een prachtige zin, maar u hoeft die zin uit dat lied niet te pakken, maar u mag begrijpen dat u bekleed bent met hem. Dat alles van hem is en van hem is uitgegaan. En jij en ik komen als hij naar de Olijfberg gaat, met hem. Nou, dat betekent dus gewoon een excursie daar in het beloofde land. We hadden het nog nooit en moesten er altijd nog flink voor betalen, maar... Ik kom. Ja, gaat het zo? Nou, niet helemaal. Ik heb vroeger, en dat heb ik een paar keer verteld de laatste tijd, omdat dat komt dan niet in je herinnering boven, een broeder uit het land, een Palestijnse christen ontmoet. En die vroeg mij, ben je wel eens in het beloofde land geweest? Nou, ik zei nee. Dat was ik toen nog niet geweest. Dat is een poosje terug dus, hè? Oude man, hè? Maar goed, toen was dat niet zo. En toen zei ik tegen hem, waarom weet ik ook niet meer precies. Ik zei, maar ik kom er wel. Jazeker. En ik heb de beste gids die er is. En hij kijkt me heel verbaasd aan. Dat heeft een paar seconden in ieder geval geduurd. Hij zegt, amen, halleluja, broeder. Ik ben erbij. Zo van, wij komen met hem. Niet om een soort excursie mee te maken van, zie je wel, dat is de Jaffa-poort. En daar zijn de marktstalletjes en daar zijn de stenen en daar is de horloge die je voor Jaap gekocht hebt. Ik kocht oorst voor mijn schoonzoon een Seiko-horloge daar. Daar kan ik me nooit een buil aan vallen. Ik heb hem dat gegeven. En een mooie scherpe prijs, dacht ik. En deed het niet meer na 3 dagen. En hij ermee naar het juwelier in Nijverdal. En die maakte hem over. Zo'n Seiko, dat is helemaal geen Seiko, man. Scherpe huid, dat is een nep. Nou, fijn. Daar. Vlak bij de Jaffa-poort. Even ontspanning, hè. Om aan te geven dat je, ik weet niet wat voor herinneringen kunt hebben aan, maar dat is dan niet zo. En je gaat ook niet naar die koopman om te zeggen van, nou toen heb je mij een pootje uitgetrokken. Dus ik zal je nu even wat vertellen dat ik ben. En we gaan daar niet om eventjes met trotse gebaren als pauwen rond te stappen. Nee, ook niet. Maar we komen wel met hem. Hier zeggen ze, en de Heere mijn God zal komen. En ze kijken verbaasd de ene. Alle heiligen met u. Ze komen uit de hemel. Hij komt op de olijven. En alle heiligen met u. Dat is de uitdrukking. Alle heiligen. Dat is spectaculair. Nou, hoe spectaculair? Dat zegt het laatste Bijbelboek. Dan komt er een stad uit de hemel. Een diamant, notabene van enorme afmeting, heb ik al vaker genoemd, van hier tot aan Madrid. Gigantisch! En de breedte en de lengte en de hoogte zijn nog gelijk. Het is toch een enorme kubus van glorie, een kubus van heerlijkheid, van majesteit, van kostbaarheid. Dan komt er de hemel, alle heiligen met u! Ja, als hij komt en er komt dit boven hem te hangen, ja, dan is het echt spectaculair. Dat roepen ze uit. Dat gaat er dan gebeuren. En u en ik, we genieten. Waarom? Omdat alle aandacht naar hem gaat. Niet naar, er wordt niet gezegd van, nou, daar heb je nu kookkreeft. Zie je wel, ja, het is al een rare man geweest, maar dit is toch wel, alsof de aandacht dan naar kookkreeft zou gaan. Ik noem maar één naam op, broeders en zusters. Nee, het gaat over hem. Het gaat helemaal niet over ons. Het gaat over hem. Alles gaat over hem. En dan komen er spectaculaire dingen. Uit Jeruzalem zullen wateren vloeien. Die zullen vanuit Jeruzalem stromen. Er komt een zegenstroom. En die zegenstroom hebt u in Openbaring 21, 22. Die hebt u in Ezechiël 47. Die hebt u hier ook. En die stroom die gaat nu ook nog naar de Westelijke Zee. Dat is dus naar de Middellandse Zee. En die gaat ook nog naar de Oostelijke Zee. Dat is de Dode Zee. Nou, daar gaan vissen in de Dode Zee. Ja, kan niet volgens u. Nou, dan wel. Dan zijn er vissers in Engedi, zegt de schrift, die gaan daar vissen. Overal waar die stroom komt, is herstel. En dat geeft deze uiting dat die tijd de tijd is van genezing, van herstel. Het evangelie van het koninkrijk is genees. Is dat vandaag? Nee, dat is straks, dat komt. Als de koning komt, dan is dit ook. 1000-jarig rijk. Een jongeling? 100 jaar! Ja, we zitten dat een aftandse oude man nu. Kan niet meer fietsen en lopen, maar jongeling, dan. Hele andere normen, hele andere verhoudingen. Compleet anders. Dan. Dat is de Heer Jezus. En dat is een zegenstroom. En die boom des levens is daar volgens het laatste Bijbelboek. En die is tot genezing van de volkeren. Die bladeren. Nou, dat is een probaat middel. Als je bij hem bent, nou, dan zit je gebeiteld. Hoef je niks meer te hebben voor bronchitis. Snap je? Ik ga geen rare dingen zeggen. Er is iemand die de medicatie krijgt voor bronchitis vandaag. Maar dat is dan over. En dat roepen van, Van, ja, maar dan nu ook. Ja, ja, dat wil je wel. Natuurlijk willen we dat wel. Maar nu de wereld, de hele schepping zucht. En is in barensnood tot nu toe. En ook wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij zuchten mee. Willen dat we verlost worden van die prut. Maar dat is niet zo. Dat wordt pas als hij komt. Wij gaan naar hem, maar we komen met hem terug. En dan breekt een zegentijd aan zoals nooit eerder. Mensen worden 1000 jaren. Kan in een geval. Dat is iets. Dat is die tijd. En de Heer Jezus zal daar in het land zijn en hij zal de enige zijn. En er is geen ander. Er is geen alternatief. Er is niet een kwestie van, nou, ik ben van die kleur en een beetje van die. Nee, hij is de enige. Dus dat is die prachtige tekst van vers 9. De Heer zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. 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 Dat is dan. Wat een geweldige dag voor de Jezus. Dat is een liedje wat wel eens gezongen wordt. Wat een dag zal dat zijn. Weet je wel, dat is een beetje een refrein. Maar, nou, maar dan gaat het over ons. Wij hebben een betere stoel of een betere fiets. Maar ik bedoel, dat gaat helemaal niet meer over ons. Het gaat over hem. Wat een dag zal dat zijn voor hem. Dat hij daar, waar hij miskend werd, waar hij verguisd werd, waar hij weggestuurd werd, waar hij gekruisigd werd, dat hij daar, waarvoor hij huilde, hij weende toen hij Jeruzalem zag, dat daar deze glorie, deze hulde hem ten deel gaat vallen. Dat is daar. En Jeruzalem zal daar blijven. En de volken die zullen, als ze niet geloven, een behoorlijke plaag krijgen. Een soort plaag die misschien wat te vergelijken is met een neutronenbom, waar je van lezen kunt, als u dat wilt, hoeft u niet door. Maar goed, dat betekent dus niet dat alles verwoest wordt, maar dat de mensen, dat iets wat waarde heeft overeind blijft, maar dat dus alles wegteert en zo. Dat is echt zo. Dat is, in de militaire kringen is dat duidelijk. En alle volken zullen van jaar tot jaar naar Jeruzalem gaan, die overgebleven zijn. Nou, dan gaan ze uit Nederland een paar, ik weet niet wie, noem maar een paar namen, Koenders. Meneer Rutte of meneer Plasterk, ik weet het niet. Maar ze gaan wel. En uit Iran gaan ze ook. En die hebben zo'n vreselijke hekel aan die Israëlieten. Maar ze gaan wel. Ze gaan een kaartje kopen. En ze gaan met El Al, denk ik dan. Maar dat is mijn chauvinisme. Maar dan gaan ze een kaartje kopen en dan gaan ze naar Jeruzalem weer. En dan gaan ze daar in Jeruzalem het Loofhuttenfeest vieren. Zij, al die volkeren. Van jaar tot jaar. Als ze het niet doen, is er geen zegen. Dus ze moeten. Risico dat ze zich geveinsdelijk onderwerpen. Ja, dat blijkt ook uit de schrift. Dat klopt. Dat klopt. Als die duivel weer wordt losgelaten, dan lopen ze gelijk weer achter die duivel aan. Maar in die tijd dat de duivel vastzit, gebonden is, is er zegen. Is er geweldige blijdschap. En dan gaan ze van jaar tot jaar naar Jeruzalem. En Jeruzalem is een soort centrumplaats, zoals in de tijd van Salomo. De koningen van Scheba kwam, andere koningen kwamen, van heinde en ver kwamen ze om daar geschenken te brengen, om daar te genieten, om daar de wijsheid van Salomo. De wijsheid is daar dan. Want de wijsheid is niemand anders dan de Heer Jezus. En die is daar. Als je daar toch wat wilt, daar moet je zijn. Niet onze school, maar die. Die ene. De enige. Wijsheid van God. Daar. En alles in Jeruzalem is daarop gericht. De potten en de pannen en op de bellen van de paarden. Er zijn misschien geen paarden, wel paarden. Laat maar los, maar als het paarden zijn, zijn het paarden voor een koets, weet je wel. Waardoor je dus door de stad kunt gereden worden. Maar op die bellen van de paarden staat de Heere Heilige. En misschien is het wel een paardenkracht geval, dus op vier wielen. Maar er staat bovenop de taxi gewoon de Heere Heilige. Alles, alles is wat er is. Het is allemaal voor hem. Alles is voor hem. Alles voor hem. De hele stad compleet voor hem. Wat een dag. Wat een dag. Zal dat zijn. Elk stukje gereedschap in de huizen voor hem. Alles is voor onze Heer Jezus. En die tijd komt. Die tijd is daar en wij zullen daarbij zijn. Niet dat ik dan op aarde ben, dat ik dan een excursie krijg van ik ben eventjes nog in Nazareth kijken of zo. Nee, ik ben daarboven. Dat is die enorme diamant die daarboven hangt, zoals vroeger boven de plek waar de Heere woonde, tabernakel. Een wolk hing en in de wolk zagen ze de heerlijkheid van Yahweh. Later bij de tempel, die wolk was er boven, in die wolk de heerlijkheid, de glorie van Yahweh. Zo hangt boven de plek waar de Heer Jezus is een enorme wolk van getuigen. Het nieuwe Jeruzalem, de bruid. En ze zien in die bruid, in die vrouw, de heerlijkheid van Yahweh. De heerlijkheid van de Heer. Nou, dat is het plaatje. En dat plaatje krijgt u zomaar aangereikt. En u mag ermee aan de slag, u mag ermee gaan. Ja, nou, laat ik maar zeggen, gaat u ermee mee aan de slag in de zin van studeren en lezen en misschien nog wel eens een keer herkauwen. Doe dat maar, want de zegen gaat u beslist niet voorbij, daar krijgt u bijzondere zegen van. Daar gaat u van genieten, daar gaat u van glimmen. En dat is eigenlijk wat we nu als gemeente zouden moeten doen, want we belijden wat 2 of 3 zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is Hij in het midden. Wat betekent dat? Nou ja, dat het om zijn heerlijkheid gaat. Niet dat het om ons gaat, dat wij genoeg te eten krijgen. Dat is bijna vanzelfsprekend. Het gaat om hem. En dat zijn we helemaal kwijt. Bijna. Ik loop al lang genoeg mee om dat te durven zeggen. De Heer Jezus in ons midden betekent dat we iets van die tijd proeven. Dat is niet de complete invulling van die tijd. Maar wel iets daarvan. We kunnen het een beetje begrijpen. Dit moet tot gevolg hebben dat er wat gebeurt. Dat er wat bijzonders is. En misschien dat anderen zullen zeggen, dat willen we ook wel zien. Dat willen we ook meemaken. Daar willen we ook van genieten. De Heere zegene u en zegene mij. Vader, dank u wel voor Zacharia 14. Dank u wel voor dat prachtige hoofdstuk. Wat ons zo bijzondere tijd schetst. Van straks als de Heer Jezus komt op de Olijfberg. Die Olijfberg daar midden doorgaat. En hij vandaar zijn intocht maakt in Jeruzalem. We moeten misschien wel het hele boek Ezechiël erbij nemen hoe dat ongeveer gaat. Dat alles heerlijk is. Dat er een zegenstroom vloeit vanuit die stad, vanuit de plek waar de Heer Jezus is. En dat alles in die stad meewerkt om hem hulde te brengen. Om te gedenken aan wat hij heeft gedaan. Zoals het Loofhuttenfeest eigenlijk een feest is om terug te kijken naar de zegen die de Heere had gegeven, die er is gekomen. Dat was toen al zo, dat is nu nog zo. En dat zal straks ook zo zijn. Terugkijken naar de zegen die de Heer Jezus heeft gebracht. Dank u wel voor hem. Uw zegen. Uw enige die u lief hebt en had en zult hebben. Dank u wel.